Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rupp. Hij leverde wapens aan de Liberiaanse warlord Charles Taylor. Hij zou medeplichtig zijn aan oorlogsmisdaden en hij is veroordeeld tot 19 jaar cel. Maar de Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven zit niet in de gevangenis. Kouwenhoven leeft op grote voet in Kaapstad, Zuid-Afrika, waar correspondent Bram Vermeulen hem op het spoor kwam.
Begin 2017 lees ik dat er een Nederlander voor de rechtbank in Den Bosch is veroordeeld tot 19 jaar celstraf wegens
wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia.
Tussen 2000 en 2003. En zijn naam is Guus Kouwenhoven.
In Nederland is hij volmaakt onbekend. Maar in Liberia is hij een van de machtigste mensen in een door burgeroorlog verscheurd land.
Hij is alleen op dat moment van het oordeel is hij niet aanwezig in de rechtbank, maar hij zit, staat geschreven, in het buitenland. En ik lees dan, hij zit in Zuid-Afrika. En dan weet ik, oh, maar dan moet hij bij mij zitten in Kaapstad, waar ik ook woon. Want Kaapstad is behalve een stad waar veel Nederlandse toeristen naartoe gaan, ook een stad waar mensen met geld in Afrika snel terechtkomen. Dus daar zitten Afrikaanse presidenten met een tweede, derde huis. Ondernemers die het goed gedaan hebben in de mijnbouw. Maar ook wel figuren uit de onderwereld die daar mooie huizen kunnen kopen met uitzicht op niet één, maar twee oceanen. Dus ik dacht, dan zal die wel hier in Kaapstad zitten. En toen heb ik zijn advocaat gemaild, Ines Wesky. Van zou die met mij willen spreken? En dat wilde hij wel. Dus toen heb ik hem gebeld. En toen hebben we eerst op neutraal grondgebied afgesproken. Dat was het vijfsterren hotel The One and Only. Ook zeker een plek voor alleen maar de elite. En dan kwam hij op een gegeven moment voorrijden in een goudkleurige Porsche. Toen raakte ik echt gefascineerd in dat leven van die man in die gouden kooi van Kaapstad.
Volgens justitie leverde Guus Kouwenhoven wapens aan kindsoldaten in Liberia en is hij dus verantwoordelijk voor de vele doden tijdens de burgeroorlog.
Er zit hier een Nederlander, die moet in Nederland in de cel zitten voor 19 jaar celstraf, oorlogsmisdaden. En die zit hier in Kaapstad, gewoon in de lobby van een hotel.
Hij heeft jarenlang wapens Liberia binnengesmokkeld, bestemd voor de toenmalige Liberiaanse leider Charles Taylor, die zijn leger in de burgeroorlog bloedige wreedheden liet begaan.
Hoe gaat dat? Wie is dat en wat drijft deze man? Dat wilde ik weten. En vervolgens heeft hij me ook uitgenodigd bij hem thuis. Bij zijn grote villa die uitkijkt over de Atlantische Oceaan. Niet één, maar twee infinity pools heeft van die zwembaden die lijken door te lopen tot in de oceaan.
En hij wilde dus ook met jou praten, met de journalist.
Ja, Guus Kouwenhoven is ook iemand die het gesprek niet schuwt. Dat viel me eigenlijk het meest op in al mijn ontmoetingen die ik sindsdien met hem heb gehad. Hè. Dus sinds 2017, bijna 3 jaar, hebben we met elkaar gesproken. Dat hij, hoe boos hij soms ook was op mij, hoe geïrriteerd hij ook was. En de interviews die we gehad hebben, die liepen vaak uit de hand.
Waarom ik de vraag stel is,
Bram,
of het,
ja, we stoppen ermee. Oké? Okay?
Nee,
we stoppen ermee. Ja. We stop.
Nee, maar laat
Je stop. Nee, okay. You don't want to listen to me.
Dan hadden we even ruzie gekregen. En de volgende dag kon ik hem toch weer bellen van, zullen we nog meer eens koffie gaan drinken?
Zal de koffie in de weg?
Hij bleef altijd toch weer het gesprek aangaan.
Waar begint het verhaal van deze Nederlandse veroordeelde zakenman?
Toch weer bij een hotel. En daarom trof me dat. Guus Kouwenhoven is eind jaren 70 naar Liberia gegaan. Eerst om het te proberen als zakenman. En dan hoort hij dat er een groot hotel te koop staat. Het heet Hotel Afrika. En het is een hotel met 300 kamers en 52 villa's. Elk van de villa's is gebouwd voor een van Afrika's presidenten. En Kouwenhoven, die ruikt geld en die zegt, dat hotel, dat wil ik wel runnen. En die doet een bod. En die slaagt er eigenlijk in om binnen de kortste keren dat hotel tot het epicentrum te maken van de elite van Liberia. Dat hotel, ja, dat was de plek waar je gezien moest worden. Dat is de plek waar je moest hangen. Daar had je een disco, je had er een casino. Hè, de stewardessen van de KLM die toen nog vlogen op Liberia. Het was toen een vrij populaire bestemming. Die kwamen daar ook allemaal. Hè, in de nachtclub 's avonds liepen die stewardessen daar rond. En al die Liberiaanse zakenmensen die drankjes aan het uitgeven. En daartussenin liep Guus Kouwenhoven. Op het moment dat je zo'n hotel hebt, op het moment dat je de bar hebt waar iedereen gezien moet worden, dan kun je ook heel dicht en heel snel bij de elite van Liberia komen. En daar komen dus presidenten, ministers over de vloer. En zo raakt Guus Kouwenhoven heel langzaam de politiek van Liberia ingezogen. Maar dan, ja, dan schikt het lot zich en dan komt de oorlog.
We gaan naar het buitenland. Eind vorig jaar begon in de West-Afrikaanse staat Liberia een opstand tegen het bewind van dictator Doe. De
rebellen hebben. Dus eind jaren 80 komen ineens mannen die ook bij Guus Kouwenhoven over de vloer zijn gekomen, ook in Hotel Afrika hebben gewoond. Die beginnen een revolutie tegen de president van dat moment, Samuel Doe. En dat is eigenlijk het moment waarop Charles Taylor ten toneel verschijnt.
No one is taking Doe out. He will be caught by us or killed by us.
En Guus Kouwenhoven zit hier al die tijd middenin.
Charles Taylor trekt met een allegaar van kindsoldaten Liberia binnen om die president te verdrijven. Maar de hoofdstad op dat moment, en dus ook Hotel Afrika, is in handen van een andere krijgsheer. Die heet Prince Johnson. Die wordt wereldwijd berucht omdat hij voor het oog van de camera president Samuel Doe ook vermoordt. Dat zijn bepaald geen prettige beelden. Dus terwijl Johnson aan zijn biertje zit, wordt de president zijn oren afgesneden en uiteindelijk bloedt hij ook dood voor het oog van de camera. Guus Kouwenhoven is dan wel het land uitgevlucht. Heeft ook zijn personeel naar Sierra Leone geëvacueerd. Maar sommige mensen van zijn personeel zijn achtergebleven. En dan schiet Johnson, het hoofd van de beveiliging van Kouwenhoven, dood en smijt hij hem van de vierde verdieping van het hotel naar beneden. En dan denk je, Oké, dit is wel een moment om te zeggen, jongens, het wordt mij te gek, ik ga weg. En ik stel die vragen ook aan Kouwenhoven. Dat, u denkt dat niet, ik ga weg. En dan zegt hij, en volgens mij is dat de sleutelzin, nee, want ik heb dan wel al miljoenen geïnvesteerd.
Want je hebt natuurlijk 10 jaar lang gewerkt om het op te bouwen. En dan kan je zeggen, nou ja, laat het me maar vallen, ik ga weg. Maar ja, dat doe je dan dus toch niet.
En dat is toch het moment dat Kouwenhoven op een gegeven moment zegt, als de gevechten wat gaan liggen, ik ga toch terug en ik ga toch door met dat hotel te runnen. En die gok die legt hem zeker geen windeieren, omdat Charles Taylor, die Kouwenhoven dan toch al een aantal jaren kent, wordt uiteindelijk president met de campagneslogan he killed my ma, he killed my pa, but I will still vote for him. He, dus om even aan te geven wat voor sfeer die verkiezingen worden gehouden.
Dit was zijn slogan?
Ja, Charles Taylor zegt eigenlijk van, ja, ik ben die man, maar ik ben wel een leider.
En wat betekent dat voor Guus Kouwenhoven, die Nederlander, dat zijn vaste gast, zijn vriend misschien wel, nu president werd in dat land?
Ja, Guus Kouwenhoven zit vanaf dat moment natuurlijk op de eerste rij. Zeker als de concessies worden uitgedeeld voor het oerwoud van Liberia. De kapbedrijven die daar tropisch hard houdt, een van de belangrijkste exportproducten van Liberia. Als die concessies worden verdeeld, dan krijgt Guus Kouwenhoven de grootste concessie. 43% van het kapbare woud, om het zomaar te zeggen, gaat dan naar Kouwenhoven.
Dus hij wordt echt de man van de houtkap in Liberia.
Ja, en hij wordt ook, en dat is belangrijk, een van de grootste belastingbetalers van Liberia. En dat is belangrijk omdat een jaar na het openen van de Oriental Timber Corporation, het bedrijf, opnieuw het oorlog wordt in Liberia. En dus de regering van Liberia, Charles Taylor, dat geld hard nodig heeft om wapens te kopen, om ammunitie te kopen. En die vraagt hem op een gegeven moment ook om een vooruitbetaling. $5 miljoen heeft hij nodig. Waarvoor wordt er niet bijgezet? Maar daar betaalt Kouwenhoven wel voor. Beseft, Charles Taylor is de man. Als ik hier wil blijven, natuurlijk zorgen we ook voor dat geld.
Want kun je in zo'n positie eigenlijk nog wel nee zeggen?
Nou, die vraag heb ik aan een aantal zakenmensen voorgelegd. En ook aan de rechterhand van Charles Taylor, John T. Richardson.
And if Charles Taylor asks you for a favor as a businessman and you're still in Liberia, could you say no?
You could. You could. Jawel, je kon wel nee zeggen. Maar je ziet aan zijn ogen dat als je dat zou doen, er wel wat zou zwaaien. En dan vraag je dat aan een andere zakenman.
Could you say no?
Well, not if you want to do business there any longer.
Dan moest je er wel voor zorgen dat je al vertrokken was.
If you say no, you might as well pack up and leave before you even say no. Be in the next country and then call and say no, I'm not going to do it.
En de vreedheden van dat regime, waar we inmiddels natuurlijk al behoorlijk wat over weten.
Ja.
Hoe uitte zich die in de omgeving van Guus Kouwenhoven?
Op een gegeven moment komen rebellen vanuit het buurland Guinea. Die komen Charles Taylor aanvallen. De beveiligers van het bedrijf van Guus Kouwenhoven, van OTC, zijn ook aangesteld door Charles Taylor. In feite heeft hij daar gewoon militairen van Charles Taylor rondlopen die de ene dag beveiliger zijn, maar de andere dag ook een oorlog aan het uitvechten zijn. En dan komt natuurlijk de vraag, wat wist hij dan van wat die militairen precies deden?
Want die militairen begingen,
daar worden huizen platgebrand, daar worden vrouwen verkracht, daar worden mensen vermoord, daar worden baby's doodgeslagen. Die zijn vrij uitgebreid gedocumenteerd.
En wat zegt hij dan als je daarnaar vraagt?
Ben ik niet van op hoogte, dat wist ik ook helemaal niet. Dat wist ik toen ook niet.
Ik runde mijn bedrijf en wat die beveiligers verder deden,
ik heb er geen enkele betrokkenheid bij. Ik heb er nooit verder over gedacht.
Dat was mijn zaak niet.
Ik ga niet zeggen van, nou, misschien ben ik dan wel schuldig daarbij, want ik heb daar verder geen enkele zeggenschap in.
Want we hebben het nu over een zakenman met grote belangen in Liberia, wiens medewerkers mogelijk betrokken zijn geweest in die oorlog, maar hij is veroordeeld voor wapenhandel.
Ja.
Waar is dat voor het eerst aan het licht gekomen?
Ja, dus je moet je voorstellen, die burgeroorlog die brengt Charles Taylor steeds meer in het nauw. En er is een wapenembargo door de VN afgekondigd tegen Liberia. Dus Taylor kon geen wapens op de normale markt kopen, zoals dat soms wel kan voor Afrikaanse regeringen. En hij is dus aangewezen op smokkelaars. En ze deden dat, omdat ze haast hadden, door de lucht. Alleen, er zijn vele getuigen die bij het bedrijf van Kouwenhoven hebben gewerkt, die vertellen dat om rond dezelfde periode ook in de haven van Buchanan, waar het houtkapbedrijf van Guus Kouwenhoven opereert, gekke dingen worden gezien. Die zeggen dat ze in die haven die wapens uitgeladen hebben en vervolgens ook naar de strijd hebben gebracht.
Dus dat die infrastructuur van het houtbedrijf van Kouwenhoven eigenlijk wordt gebruikt voor wapensmokkel.
Ja. En dit is de reden dat die uiteindelijk in 2006 ook wordt veroordeeld.
Het NOS-journaal.
Zakenman Guus Kouwenhoven is veroordeeld tot 8 jaar cel voor het schenden van het wapenembargo tegen Liberia.
Hij zit dan ook een jaar in de gevangenis. En vervolgens wordt hij in 2008 in hoger beroep ineens vrijgesproken.
Het is nogal een zeepert voor het Openbaar Ministerie. Het OM eiste namelijk in hoger beroep 20 jaar gevangenisstraf. En Guus Kouwenhoven was in eerste instantie veroordeeld tot 8 jaar. Maar het Hof sprak hem vandaag volledig vrij van alles.
En dan zegt het Openbaar Ministerie, niks daarvan. We gaan het toch proberen. En wordt de hele zaak nog eens een keer heropend voor een andere rechtbank. Niet in Den Haag, maar in Den Bosch. En begint de hele zaak weer opnieuw.
En waarom lukt het dan nu wel, die tweede keer, om hem veroordeeld te krijgen?
Dat is een getuige. Een oudere man, diep in de 70, die ik ook heb opgespoord. En dat is een vrachtwagenchauffeur. En die beweert dat hij op een gegeven moment wordt gevraagd om een vrachtwagen met daarop een hele serie boomstammen en daarbovenop een zeecontainer, vastgeshort met een ketting. En die moet die van de haven, van het houtkapbedrijf, naar Hotel Afrika rijden.
As it went in the container, they said a tuna fish.
En de baas zegt tegen hem, die container, daar zit tonijn in. Maar op het moment dat hij die truck rijdt, voelt hij al dat die truck heel erg zwaar is. En de vraagdruk is heel erg zwaar. Maak je geen zorgen, zegt die baas, maar let wel op, ben zeer voorzichtig. Je mag voor niemand stoppen, je mag niemand meenemen. Je moet naar Hotel Afrika rijden, want het is een gevaarlijke lading die je rijdt.
Ja, dat tonijn, is niet dat tonijn snel bederft,
nee, denk ik. Dus hij voelt al dat er iets mis is. En dan vertelt hij dat hij doorrijdt en uiteindelijk aan de achterkant van Hotel Afrika zijn wagen parkeert, uitstapt en dan wordt hij opgewacht door een hoop militairen met verschillende pick-ups. Hmm. Een van die dozen valt open en dan ziet hij dat het wapens zijn. En maar deze getuige is eigenlijk de man die het verschil maakt tussen 0 en 19 jaar. Maar, en nu komt het sluitstuk.
Zakenman Guus Kouwenhoven wordt niet uitgeleverd aan Nederland om zijn straf uit te zitten. Heeft de rechter in Kaapstad bepaald waar hij nu woont.
Omdat het misdrijf is begaan in Liberia en niet in Nederland, kan die dus niet worden uitgeleverd. Dat is heel gek, daar is iedereen heel erg van geschrokken. En het is nog niet met succes afgerond.
En hij kan intussen gewoon door Kaapstad blijven rondrijden in zijn gouden Porsche.
Ja, inderdaad. En nou kan het natuurlijk zijn dat in hoger beroep ook weer een rechter anders oordeelt. En zegt, nou ja, nee, maar ik vind toch dat de noodzaak of de duidelijkheid van deze zaak noopt tot de uitlevering. Maar voorlopig zit Guus Kouwenhoven en nog steeds warmpjes bij in Kaapstad.
Hoe kijkt hij terug op zijn tijd in Liberia? Want goed, hij zegt, ik ben niet schuldig aan wapensmokkel. Nou ja, hij is er wel voor veroordeeld. Maar hoe je het ook went of keert, hij was natuurlijk wel heel erg dicht verknoopt met een regime waarvan we weten dat het gruwelijke dingen heeft gedaan.
Ja, dat is een onderwerp waar je niet verder mee komt. Dus op het moment dat ik hem daarna vraag, denkt u wel eens aan de slachtoffers van de oorlog? Dan wordt hij heel erg boos.
Je gaat weer zover door. Ik scheid er gewoon mee uit, want dit heeft geen zin.
Dan kaatst hij het ook meteen terug naar mij.
Maar niet dat jij moet komen met of ik het nou goed vind dat Charles Taylor oorlog voerde. Of ik er nou niet aan dacht dat wat, of ik niet 's nachts wakker ligt of de mensen nou die in de oorlog werden. Dingen zijn. Lig jij wakker van wat er gebeurt?
Jij hebt maanden met deze man gesproken, opgetrokken, je hebt hem gevolgd. Hoe kijk jij nou naar hem? Wat voor een leven was dit nou?
Voordat ik aan deze zaak begon, dacht ik, oh, dat is gewoon de Nederlandse Victor Bout. Dat is die Oekraïense wapenhandelaar die uiteindelijk de wapenarsenalen uit de Sovjet-Unie heeft leeggekocht en over heel Afrika wapens is gaan verspreiden. Dus die primair geld is gaan verdienen aan de handel in wapens.
Ik dacht door Nicolas Cage gespeeld is in Lord of War.
In Lord of War. Dat is Guus Kouwenhoven niet. Guus Kouwenhoven is een man, een zakenman, die heel veel geld wil verdienen. En daarin trekt hij geen grenzen. Maar moet niet vergeten dat in de oorlogen van Liberia meer dan 250.000 mensen om het leven zijn gekomen. En dat was niet gebeurd als er geen wapens aan deze regering waren geleverd. Uiteindelijk zijn die wapens door iemand geleverd. En uiteindelijk gaat dit verhaal natuurlijk ook gewoon over een gruwelijke burgeroorlog waar sommige mensen van hebben geprofiteerd.
Ça va maintenant? Mon téléphone était encore, mon batterie est vide. Mon téléphone.
Nou, hij is 78, slechter been, maar nog niet minder actief. Dus elke keer als ik bij hem op bezoek kwam, hij kreeg telefoontjes van over de hele uit de Verenigde Staten, uit Singapore, uit Italië. En hij zit ook de hele dag aan de telefoon met mensen in Congo-Brazzaville, waar hij opnieuw een houtkapbedrijf is begonnen.
Bonjour, monsieur le ministre.
Waar hij met ministers voortdurend aan het bellen is. Dus je ziet eigenlijk dat hij vanuit Kaapstad gewoon nog steeds doet wat hij in de tijd in Liberia deed. Alleen, daar is daar geen oorlog.
Ça va.
Zijn gok is natuurlijk dat deze uitlevering zo lang gaat duren dat uiteindelijk misschien het einde van zijn leven toch in vrijheid zal kunnen leven.
Hij denkt, ik zing dit wel uit.
Daar lijkt het wel op, ja.
Dankjewel, Bram.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Wil je meer weten over het onderzoek van Bram Vermeulen naar Guus Kouwenhoven? Voor de VPRO maakte hij een documentaire over hem, die vanavond wordt uitgezonden. Om 10:15 op NPO 2. Dit was Vandaag, morgen weer.